onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft, en niet laat varen de werken van zijn handen. Amen. Gemeente, dat deze dienst voordoen met elkaar te gaan zingen van Psalm 122 en daarvan het eerste vers. Ik ben verblijd wanneer men mij godvruchtig opwekt, zie, wij staan gereed om naar Gods huis te gaan. En ook het tweede vers waar we zingen van de ark die van Gods gunst getuigt. Psalm 122 vers 1 en 2. mijn ziel u opgedragen wil, u alleen behagen. Dat zingen we met Psalm 40, het vierde vers na de geloofsbelijdenis. In gemeenschap met de kerk van alle tijden en plaatsen doen we vanavond belijdenis van het algemeen ongetwijfeld christelijk geloof. En dat doen we met de 12 artikelen. En ieder van u en jou spreken met mij zijn er van hart als volgt. Ik geloof in God de Vader, de almachtige schepper van de hemel en van de aarde. En in Jezus Christus zijn enig geboren Zoon, onze Heere. Die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria. Die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittend aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, de vergeving van de zonde, wederopstanding van het vlees en een eeuwig leven. Amen. Laten wij bidden. Trouwe en barmhartige God in de hemel. Heer, wij naderen voor uw aangezicht en danken u. Wij danken en loven uw grote naam dat u ons hier opnieuw hebt samengebracht in uw huis. Wij mogen hier in uw naam bijeen zijn. Heere, wat is dat groot en wat is dat rijk. Dat u ons samenroept. Dat we in uw naam samen mogen komen om u te danken, te loven, om u te bidden. Om u de lof toe te zingen, om uw woord te horen. Heere, dat is uw trouw en uw genade. Geef dat we dat ook mogen zien, Heere, dat dat uw trouw is en dat we het niet gewoon gaan vinden, hoe gewoon het soms voor ons lijkt, omdat het iedere zondag zo is dat u de deuren van uw huis opengaan en dat uw woord voor ons open ligt. Heere, u laat zien dat u naar ons omziet, dat u ons opzoekt. En wij bidden u, wees u ook in deze dienst bij ons. U belooft het toch, waar twee of drie in mijn naam bijeen zijn, daar ben ik in het midden. En in uw naam zijn we hier bijeen. Heer, wilt u die belofte dan ook vanavond vervullen? Dat we aan het einde van deze dienst mogen zeggen, ja, de Heere was er. Hij was in ons midden. En dat slechts verwondering overblijft, Heer, over wie u bent. Die in uw woord tot ons spreekt. Heer, doe dat zo ook vanavond als we uw woord gaan lezen. Vervult u ons met uw Heilige Geest. Geef dat uw woorden in ons hart zullen binnendringen. Dat het een stempel mag drukken op ons leven, Heer. En dat ook de verkondiging van uw woord ons vanavond bij u mag brengen. Of dichter bij u mag brengen. Dat we zo steeds meer en meer leren om voor u te leven. Te leven waarin... Te leven tot uw eer, te leven in afhankelijkheid van u, op u gericht. Te leven zoals u ons bedoeld heeft, zoals u ons geschapen hebt. Heer, na de zondeval doen wij dat niet meer van onszelf en willen we dat ook niet. Maar u heeft uw Zoon naar deze wereld gezonden. Het grootste geschenk wat u had, hebt u ons gegeven. Geef dat we dat ook met een waar geloof mogen omhelzen. Dat we daar amen op mogen zeggen en zo uw naam mogen belijden. Zegen ons zo in deze dienst. En schenk alles wat nodig is in het spreken en in het luisteren. In het zingen en het geven van onze gaven. Geef dat het een rustige en ongestoorde dienst mag zijn. Ook als we misschien wel last van de warmte kunnen hebben. Heere, geef dat het ons niet in de weg staat om uw woord te horen. Geef ons de rust en de concentratie. Omdat uw woord gehoord zal worden. En dat uw woord vrucht zal dragen. En Heere, daar staat u toch zelf voor in. Uw woord zal niet ledig tot u terugkeren. Maar het zal doen wat u behaagt en voorspoedig zijn waartoe u het zendt. Doe het, Heere, tot eer van uw naam en tot uitbreiding van uw koninkrijk, om Jezus wil. Amen. We openen met elkaar Gods woord in het Oude Testament en we lezen met elkaar Deuteronomium 10. Deuteronomium 10. En daar komt Gods heilig woord tot ons. In die tijd zei de Heere tegen mij, houd twee stenen tafelen voor u uit, net als de eerste, en klim de berg op naar mij toe. Ook moet u een kist van hout voor u maken. En ik zal op die tafelen de woorden schrijven die op de eerste tafelen stonden, die u verbrijzeld hebt. En dan moet u ze in de kist leggen. Daarop maakte ik een kist van acaciahout en hield twee stenen tafelen uit, net als de eerste. En ik klom de berg op met de twee tafelen in mijn hand. Toen schreef hij op de tafelen overeenkomstig de eerste tekst, de 10 woorden, die de Heere tot u gesproken had op de berg vanuit het midden van het vuur. Op de dag dat u daar bijeenkwam, en de Heere gaf ze aan mij. En ik keerde mij om, daalde de berg af en legde de tafel in de kist die ik gemaakt had. Daar zijn ze nog steeds, zoals de Heere mij geboden had. Toen braken de Israëlieten op uit Beeroth, Benee, Jaakan naar Mozera. Daar stierf Aaron en daar werd hij begraven en zijn zoon Eleazar diende als priester in zijn plaats. Daarvandaan braken zij op naar Gutgod en van Gutgod naar Jotbat, een land vol beken. In die tijd zonden de Heere de stam Levi af om de ark van het verbond van de Heere te dragen, om voor het aangezicht van de Heere te staan, om hem te dienen en om in zijn naam te zegenen tot op deze dag. Daarom heeft Levi geen aandeel of erfelijk bezit met zijn broeders. De Heere zelf is zijn erfelijk bezit, zoals de Heere uw God tot hem gesproken heeft. Ik stond dus op de berg, net als de vorige dagen, 40 dagen en 40 nachten. De Heere verhoorde mij ook deze keer. De Heere wilde u niet te gronden richten. En de Heere zei tegen mij, sta op, ga op reis voor het volk uit, zodat ze in het land komen dat ik hun vaderen gezworen heb hun te geven, en zij dat in bezit nemen. Nu dan, Israël, wat vraagt de Heere uw God van u dan de Heere uw God te vrezen, in al zijn wegen te gaan, hem lief te hebben en de Heere uw God te dienen met heel uw hart en met heel uw ziel. En de geboden van de Heer en zijn verordeningen die ik u heden gebied in acht te nemen, u ten goede. Zie van de Heere, uw God is de hemel, ja de allerhoogste hemel, de aarde en alles wat erop is. Maar alleen voor uw vader heeft de Heere liefde opgevat om hen lief te hebben. En hij heeft hun nageslacht na hen, u uit al de volken verkozen zoals het heden ten dagen nog is. Besnijd dan de vooruit van uw hart en wees niet langer halstarrig. Want de Heere uw God is de God der goden en de Heere der heren, die grote, machtige en ontzagwekkende God die niet partijdig is en geen geschenk in ontvangst neemt, die recht verschaft aan de wees en de weduwe, die de vreemdeling lief heeft door hem brood en kleding te geven. Daarom moet u de vreemdeling lief hebben, want u bent zelf vreemdelingen geweest in het land Egypte. De Heere uw God moet u vrezen, hem moet u dienen. Aan hem moet u zich vasthouden en bij zijn naam moet u zweren. Hij is uw lof en hij is uw God, die bij u deze grote en ontzagwekkende dingen gedaan heeft, die uw ogen gezien hebben. Met 70 zielen trokken uw vaderen naar Egypte. En nu heeft de Heer uw God u zo talrijk gemaakt als de sterren aan de hemel. Tot zover de lezing uit Gods woord. Voordat we hier verder bij stil willen staan, willen met elkaar, heb ik eerst voor u nog enkele afkondigingen. Wat betreft de kerkdiensten voor Reovolente zondag 18 augustus. In beide diensten om 6:30 en 6:30 hoop dominee M. van Dalen voor te gaan. Dan wat betreft de collecte. De eerste collecte is bestemd voor de diaconie. De tweede voor de kerk. Van harte bij u en jou aanbevolen samen met de zendingsbussen en steunpilaren. We gaan nu ter voorbereiding op de prediking met elkaar zingen van Psalm 106. Een psalm die ook gaat over de geschiedenis van het volk Israël en waarin hoofdstuk 10 van Deuteronomium op naar terugverwezen wordt. We zingen van Psalm 106 het 11e vers. Daar maakte zich de Heere ten spot. Een kalf bij Horeb tot een god waarvoor zij zich eerbiedig bogen. En ook het 12e vers. Hun hart vergat den opperheer, hun diebere heiland die wel eer hen redde van de Egyptenaren. En vers 13. Daar lezen we hoe Mozes voor het volk bij de Heere pleit. En zo Mozes zijn verkoren held zich niet bij God met ernstig smeken voor hen had in de bres gesteld. En we zingen ook het 24e vers. Nochtans was God met hen begaan. Hij zag hun angst, hun tranen aan en hun hateren verwoedheid. Psalm 106 vers 11, 12, 13 en 24. vanavond stilstaan bij het gelezen Bijbelgedeelte uit Deuteronomium 10. En in het bijzonder bij vers 1 en 2. Deuteronomium 10, vers 1 en 2, waar we lezen. In die tijd zei de Heere tegen mij: hou twee stenen tafelen voor u uit, net als de eerste, en klim de berg op naar mij toe. Ook moet u een kist van hout voor u maken. En ik zal op die tafelen de woorden schrijven die op de eerste tafelen stonden die u verbrijzeld hebt. En dan moet u ze in de kist leggen. En het thema voor vanavond is Gods trouw voor een ontrouw volk. Gods trouw voor een ontrouw volk. Gemeente, ze zijn er bijna. Nog één rivier. Nog één rivier scheidt hen van het land Kanaan. Het land dat God eeuwen geleden beloofd heeft aan Abraham, Isaac en Jacob. Dat land mogen ze van de Heere in bezit gaan nemen. Alleen de Jordaan nog over en dan zijn ze er. Ja, lang heeft die reis geduurd. Vanuit Egypte door de woestijn naar het beloofde land. 40 jaren. Langer dan nodig was. Door eigen schuld. En de zonden van het volk stonden een eerdere intocht in de weg. Als straf moesten ze 40 jaar rondzwerven in de woestijn. En nu is het dan bijna zo ver gekomen. Maar niet voordat Mozes het volk heeft toegesproken. En dat doet Mozes in, ja, eigenlijk in het hele Bijbelboek Deuteronomium. Het is een laatste appel, een indringende oproep. Een oproep waarin Mozes het volk herinnert aan het verleden. Aan hun ontrouw en de zonde tegen de Heere. En daarnaast roept hij ook bij het volk Gods trouw in herinnering. En doet hij de oproep om de Heere te dienen. Het is een hernieuwde oproep. Het is als het ware een herhaling. En veel van wat we in Deuteronomium lezen komen we ook tegen in het Bijbelboek Exodus. Het Deuteronomium betekent niet voor niets tweede wet. Het is een laatste voorbereiding op het leven in het land van de belofte. Alsof Mozes het volk nog eens heel goed op het hart wil drukken om vooral dicht bij de Heere te blijven. Hem niet te vergeten. Dezelfde dingen aan u te schrijven is mij niet onaangenaam en het geeft u zekerheid, zegt Paulus. Ja, dat doet Mozes hier ook. Hij roept het in herinnering, diezelfde dingen die ze al gehoord hebben, maar die moeten ze beslist niet vergeten. Ze moeten het in gedachten houden. Hun eigen ontrouw en dwars door alles heen, de trouw van de Heere. Vanavond willen we stilstaan aan de hand van de woorden van onze tekst. En we zien daarin Gods trouw tegenover de ontrouw van het volk. En we zien dat op twee manieren. Allereerst zien we dat in zijn spreken tot Mozes. En ten tweede zien we dat in zijn opdracht aan Mozes. Gods trouw voor een ontrouw volk in zijn spreken tot Mozes en in zijn opdracht aan Mozes. Ja, de Heere, hij spreekt tot Mozes. En daar begint hoofdstuk 10 mee. Mozes herinnert het volk eraan. In die tijd zei de Heere tot mij. In die tijd. Ja, over welke tijd heeft Mozes het hier? Ja, Mozes haalt hier de woestijnreis in herinnering bij het volk en wat daar bij de berg Sinaï gebeurde. Dat wordt uitgebreid beschreven in hoofdstuk 9 van Deuteronomium. En na een lange reis van 3 maanden komt het volk bij de berg Sinaï. Daar zal de Heere zijn wet geven. De regels die horen bij het verbond met de Heere. En Mozes gaat de berg op, daar waar de Heere is, om daar de tafels met daarop de 10 geboden uit de handen van de Heere te ontvangen. Die tafels, Gods eigen werk, beschreven met Gods eigen vinger. Het verbond is door de Heere gesloten. En Mozes is daar bij de Heere 40 dagen en 40 nachten. En in die tijd valt, in die tijd dat Mozes op de berg is, valt het volk al in zonde. Ze hadden de stem van de Heere van de berg gehoord. U zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel is. Ja, u zult zich daarvoor niet neerbuigen en die niet dienen. Maar de Heere stuurt Mozes naar beneden, naar het volk en vertelt dat ze nu al gezondigd hebben. Nu al hebben ze het verbond met voeten getreden. Nu het verbond net gesloten is. Ja, wij zouden zeggen, de inkt is nog niet droog. En Mozes ontvangt die twee stenen tafelen van de Heere. Het bewijs van dat verbond dat de Heere gesloten heeft. En hij begeeft zich met de tafelen naar beneden. En daar ziet hij het volk dansen rond het gouden kalf. En hij pakt die twee tafelen beet en werpt ze op de grond in stukken. En daar liggen ze. Op de grond. Aan gruzelementen. Het verbond aan gruzelementen. Verbroken door de ontrouw van het volk. Terwijl de Heere zo trouw en genadig was. Het volk verkoren uit alle andere volken. Dat volk waarin alle geslachten van de aarde gezegend zullen worden. Verlost uit Egypte om in Kanaan te brengen. Ze hadden het toch gehoord. Ik ben de Heere uw God. Die uit Egypte geleid hebt. En nu al wordt hij op het hart getrapt. Ja, kinderen, wat zal de Heere nu gaan doen, nu het volk gezondigd heeft? Ja, de Heere gaat straffen. Hij zegt tegen Mozes, ik ga het volk wegdoen. Ik ga alleen met jou verder. Maar Mozes wil daar niks van weten. En als een middelaar gaat hij daar tussen het volk en de Heere instaan en pleit hij voor het volk bij de Heere. Hij neemt het als het ware voor het volk op. Ja, Mozes weet heel goed, het volk heeft het niet verdiend dat de Heere verder gaat. Maar hij smeekt de Heere of hij het volk niet zal wil aanzien in hun goddeloosheid en hardleersheid. En hij wijst de Heere op die belofte die hij eeuwen geleden al gedaan heeft aan Abraham, Isaac en Jacob. Hij wijst op wat de Heere al gedaan heeft voor zijn volk. En hij zegt er tegen de Heere, wat zullen de heidenen wel niet denken van u? Een God die zijn volk redt uit Egypte en vervolgens laat omkomen in de woestijn. Dat zal toch ten koste gaan van uw naam. Het is Mozes te doen om de eer van Gods naam. Die naam moet hoog gehouden worden. En dan gebeurt dat ongelooflijke wonder. De Heere verhoort dat gebed van Mozes. Hij gaat verder. En dan zijn die eerste woorden van onze tekst toch al evangelie op zich. Als een lichtstraal die gaat schijnen in de donkere nacht. Zo donker vanuit de mens gezien, zo uitzichtloos. In een tijd van afval, van zonde, van ontrouw, van het verbreken van het verbond, horen we dan eens die woorden. In die tijd zei de Heere tot mij. De Heere spreekt nog. Hij zet geen punt, maar een komma. Wij mensen hadden al lang een punt gezet. Als mensen ons zo vaak op het hart rappen, dan zijn wij toch een keer, zou je zeggen, klaar mee. Maar de Heere zet een genadige komma. Als je kijkt naar het volk, dan is daar geen enkele reden toe dat de Heere opnieuw begint. Want het is alleen maar ontrouw geweest. Het is enkel de trouw van de Heere die gaat hier schitteren als hij spreekt tot Mozes. En daarmee ook tot het volk. Ja, zien wij in dat volk onszelf niet als in een spiegel. We kijken onszelf in het hart als we kijken naar dit volk. Want hoe vaak trappen wij hem niet op het hart met onze zonden? ons hart dat er zo op gericht is en geneigd tot zondigen? Of herken je dat niet? Dat je merkt dat je zo tekort schiet dat je van jezelf niet in slaagt om de Heere te dienen. Terwijl Hij ons zoveel gegeven heeft. Hij die zijn genade steeds heeft bewijst. Dat was al bij de doop, toen je de kerk werd binnengedragen. De Heere zijn verbond aan je voorhoofd bezegelde en het je beloofde, ik wil je God zijn. En nu ook weer, we zitten onder de verkondiging van het woord. Wat is ons antwoord daarop? Is het niet vaak dat de praktijk van ons leven daar zo haaks op staat? Dat we niet laten zien van wie we zijn en voor wie we leven. Voor onszelf in plaats van voor Hem. Dat we Hem steeds weer op het hart trappen, net als dat volk. Ik ben de Heere, jullie God. Jullie zijn mijn eigendom, zegt de Heere. Maar de praktijk van ons leven komt daar niets van terecht door onze ontrouw. Dan ben je al met die zonde naar de Heere gegaan. Want we denken er vaak zo te makkelijk over. Laat het ons toch klein maken voor de Heere. Want als we zo met onze zonde en onze ontrouw tot de Heere mogen vluchten. En dan ontdek je hoe groot en hoe genadig Hij is. In die tijd zei de Heere tot mij. De Heere is trouw terwijl het volk ontrouw is. En daar wil Mozes het volk nog even heel goed aan herinneren. Dat moeten ze goed onthouden. Maar waarom dan? Is dat dan om de zonde van het volk er nog maar eens goed in te wrijven? Ze maar eens goed te confronteren met het verleden en ze eens goed de waarheid te zeggen? Wij zouden zeggen, moet dat nou? Al die oude koeien uit de sloot halen? Dat is toch verleden tijd, dat is passé, dat is gebeurd, daar moet je niet meer op terugkomen. Dat ligt achter ons. Maar Mozes weet wie het volk is. Mozes weet wie de mens is. En hij doet dat niet voor niets. Israël staat namelijk op het punt om het beloofde land binnen te gaan. Maar de reden dat ze zo ver gekomen zijn, dat ze hier nu staan, vlak voor de Jordaan, daarvoor is geen enkele reden in het volk zelf. Ze hebben de dood verdiend. En Mozes wil dat het volk het goed voor ogen heeft, dat het niet vanwege hun eigen gerechtigheid is dat ze hier nu staan. Want dan hadden ze al lang niet meer geleefd. Het is enkel Gods trouw, Gods verkiezende liefde voor zijn volk, Gods genade dat het zo ver gekomen is. De Heere heeft het gedaan en daarom Israël, vergeet nooit één van zijn weldadigheden, vergeet ze niet. Het is God die ze u bewees. Geen prestatie, maar gratie. Dat moet het volk scherp hebben en wij net zo goed. Mozes is er niet op uit om zo negatief mogelijk over de mens te spreken, maar dit is de werkelijkheid. We zijn geneigd tot alle kwaad en juist als we dat goed beseffen, wie we in onszelf zijn, zondaren, dat we beseffen waar we vandaan komen. Uit het slavenhuis van Egypte, het huis van de zonde. Dan gaat toch tegen die achtergrond van onze zonde en ontrouw de trouw van de Heere schitteren. Als een diamant op zwart fluweel. Die schittert pas als die achtergrond donker is. En zo is het met Gods trouw ook, als wij onze zonde niet meer zien. Waarom hebben we dan Gods genade nog nodig? Dan wordt zijn genade zo oppervlakkig. Juist tegen die donkere achtergrond schittert de trouw van de Heere. De Heere spreekt nog. Hij gaat ondanks alles door. Die trouw van de Heere zien wij ook in die opdracht die de Heere aan Mozes geeft. En daarin wordt Gods trouw heel concreet zichtbaar. En dat brengt ons bij het tweede. Gods trouw die blijkt in zijn opdracht aan Mozes. Ja, dat de Heere trouw is blijkt ook in die opdracht. We lezen het in vers 1 en 2. Houd twee stenen tafelen voor u uit, net als de eerste. En klim de berg op naar mij toe. Ook moeten we een kist van hout voor u maken. En ik zal op die tafelen de woorden schrijven die op de eerste tafelen stonden die u verbrijzeld hebt. En dan moeten ze in de kist leggen. Mozes moet voor twee stenen tafelen zorgen. En daar zal de Heere dezelfde woorden opschrijven die op die eerste tafel stonden. En die tafels moeten in de kist gelegd worden. In die opdracht wordt duidelijk, de Heere is uit op herstel. Hij wil het verbond vernieuwen. Ja, en hoe? Twee opdrachten. Twee nieuwe stenen tafelen. En een kist van hout. En met de kist wordt hier de ark bedoeld. De ark van het verbond. Die opdracht voor het maken van de ark, die was al eerder gegeven. Al voordat het volk gezondigd had met het gouden kalf. En we lezen dat in Exodus 20. Maar door de zonde van het volk was daar nog niet van gekomen. En nu herhaalt de Heere deze opdracht om de ark te maken. En dat wordt verbonden met die twee nieuwe stenen tafelen. Gemeentekinderen, probeer even met me mee te denken. Mozes krijgt dus die opdracht om de ark te maken. De ark met daarop het verzoendeksel. Die ark moest zijn plek krijgen in de tabernakel die Mozes moest maken. En waar moest de ark staan? Die moest in de tabernakel komen te staan, in het heilige der heiligen. Het meest heilige deel van de tabernakel. Die vierkante ruimte, gesloten met een voorhangsel, een groot gordijn. Daar in die donkere ruimte, daar moet de ark staan. Want daar wil de Heere wonen, te midden van zijn volk. En die nieuwe stenen tafelen, die waar de 10 geboden op staan, die moeten in die ark gelegd worden. Dus Mozes die komt met die twee nieuwe stenen tafelen naar beneden met daarop de 10 geboden. Hij laat de ark maken. De 10 geboden worden erin gelegd. En de ark wordt gesloten met het verzoendeksel. De wet. Veilig. Opgeborgen in de ark. Onder het verzoendeksel. Nu is de wet veilig. Hij zit als het ware, met eerbied gesproken, in een hoes in de ark. En die hoes, die ark, die staat in de tabernakel, in die binnenste ruimte, de meest heilige ruimte. In deze twee opdrachten schittert Gods trouw. Want in deze twee eenvoudige opdrachten wordt het evangelie uitgetekend. De wet ligt nu veilig en opgeborgen in de meest binnenste plek van het heiligdom. De stenen kunnen niet meer breken. Het verbond kan niet breken, want het ligt in de ark. En daar zorgt nu de Heere zelf voor. Want het volk kan het niet. Wij zijn van onszelf niet in staat om ons te houden aan Gods geboden. Want het verbond is nog maar net gesloten en de eerste tafels liggen aan gruzelementen. Maar nu liggen ze veilig in de ark van het verbond. God gaat daar zelf voor zorgen. Hier zegt de Heer, het hangt niet meer van de mens af, maar het hangt aan mij. Ik zal het doen. Maar zeg je, hoe doet de Heer dat dan? Hoe maakt hij dat mogelijk? De ark wijst ons de Heer Jezus Christus. Hij is er gekomen om daarvoor te zorgen. En hoe heeft hij dat gedaan? Nou, niet alleen door de straf op de zonde te dragen en te sterven aan het kruis. Zeker dat ook. maar ook door in zijn leven en in zijn sterven naar de eis van Gods wet te leven, om de Heere volmaakt te gehoorzamen. Hij is de enige mens geweest die Gods wet volkomen gehouden heeft, tot op het kruis toe. Hij heeft het gezegd met Psalm 40. Ik vind er vreugde in mijn God om uw welbehagen te doen. Uw wet, zegt hij, draag ik diep in mijn binnenste. Diep in mijn binnenste. Zie je de parallel? Zoals de wet in het binnenste heiligdom lag. In het tabernakel. In het heilige der heiligen. In de ark. Onder het verzoendeksel. Zo draagt Christus de wet in zijn binnenste, in zijn hart. De ark met daarin de wet wijst ons op Christus die de wet in zijn hart draagt. Hij heeft Gods wet volkomen gehouden. En hoe kom ik daar dan als mens? Als zondaar? Hoe kan ik leven voor de Heere en met Hem? Nee, je komt niet zomaar bij die 10 geboden. Wij kunnen dat niet. Want ze liggen in dat binnenste heiligdom. En dan moet je eerst, als je bij de 10 geboden wil komen, dan moet je eerst de voorhof op. Langs het brandofferaltaar en het koperen wasvat. Dan moet je het heilige in. Langs de kandelaar en de tafel van de toonbroden. Dan kom je bij het reukofferaltaar en dan heb je het voorhangsel. En daarachter, daar is de ark. Daar is de wet van God. Hoe kan ik dan als mens Gods wil doen? Hoe kom ik bij de wet? Gemeente, dan moet je naar de ark toe. Dat is, je moet naar Christus toe. En die weg naar Christus gaat via het altaar. Via de weg van verzoening, die weg gaat via Golgotha. Alleen zo kom ik daar. Alleen zo kan ik leven zoals de Heere bedoeld heeft. Alleen dan kom ik tot mijn bestemming. Door het verzoenend werk van de Heer Jezus. Ja, het volk Israël had die offerdienst nodig. Zodat de Heere gediend kon worden. Zodat God bij zijn volk kon wonen. Mozes heeft het volk er indringend toe opgeroepen om de Heere te dienen. Want dan zal het goed gaan. Dan zal het volk gezegend worden. Maar we weten het, ook in het land Kanaan, elke keer weer viel het volk steeds weer terug in zonde. Steeds weer hadden die genade nodig. Steeds weer verbraken ze dat verbond van de Heere. Die zonde roept en schreeuwt om hem, om iemand die zal komen om Gods wet volmaakt te houden. En daar wijst dus de ark in het Oude Testament al heen. Er zal iemand komen die de wet in zijn binnenste zal dragen, die die wet volmaakt zal houden en die met zijn geest die wet in harten van mensen zal schrijven. Maar zeg je, wat betekent dat dan voor mij? Wat betekent dat dan voor mijn leven? Hoe moet ik dan leven tot de eer van de Heere? Misschien is dat u of jouw vraag wel. Vraag die misschien er voortkomt uit een verlangen van hoe moet ik dan leven als christen? Wat is dat dan in de praktijk? Wat betekent dat? Wat moet ik wel en wat niet? Wat mag ik wel of wat mag ik niet? Maar laten we eerst eens een andere vraag stellen. Een vraag die nog veel belangrijker is. En dat is, ken je de Heer Jezus? Ken je Hem als je zaligmaker? Geef nu eerst eens antwoord op deze vraag. Want dan komen die andere vragen hoe ik moet leven in een heel ander licht te staan. Want als je Hem niet kent, dan hoor je de wet. zoals we die vanmorgen ook gehoord hebben. En de wet zegt, je moet dit doen en je moet dat doen. Doe dit en je zult leven. En dat is voorwaardelijk. Als je dat doet, dan zul je leven. En zo klinkt de wet in het Oude Testament voor de komst van de Heer Jezus. In Deuteronomium ook, waar Mozes het zegt. Als je de Heere gehoorzaamt, dan zul je gezegend worden. Maar als je in zonde valt, dan zul je gestraft worden. Dan komt de vloek en dan zal het moment komen dat jullie in ballingschap gevoerd zullen worden. En dat is later ook gebeurd. We zien het, het volk kan aan al die voorwaarden, aan de wet niet voldoen. Iedere keer faalt het opnieuw. En wij evenmin, wij net zo goed. En dat laat de Heilige Geest ons door de wet zien. Hij laat ons onze zonde zien. Die laat het zien en dan komen we tot de ontdekking, ik kan het niet. Al mijn rechtvaardige daden zijn als een bezoedeld kleed. Van mijzelf heb ik geen gerechtigheid en kan ik die wet van God niet houden. Hoe vaak ik hem ook hoor. Paulus zegt dat we zijn dood in zonde en misdaden. En met die zonde en onmacht wil de Heer ons uitdrijven naar Christus. Want wat ik niet kan, wat ik van mijzelf nooit kan volbrengen, dat heeft Hij gedaan. In Hem is dat evangelie gekomen. En dat zegt niet meer zoals de wet. Je moet dit en je moet dat en dan. Nee, dat zegt het evangelie niet. Het evangelie zegt niet je moet dit doen, maar het evangelie zegt het is gedaan. Het volk Israël laat het ons zien, wij kunnen het niet. En nu zegt de Heere zelf, ik zal het gaan doen. Ik zal ervoor zorgen. Dat is hier uitgebeeld in de wet die in de ark ligt. In het binnenste. En dat wordt in Christus helemaal werkelijk. Christus zelf heeft het gedaan. En als je hem mag kennen als je redder, als je zaligmaker. Dan zeg je, hij heeft Gods wet gehouden, volkomen. Voor mij. Ik kan het van mezelf niet. Maar hij heeft het voor mij gedaan. Ik hoef de wet niet meer te houden om er iets mee te worden. Om er iets mee te verdienen. Want hij heeft alles verdiend. Ik hoef niks terug te doen, ik hoef niks terug te betalen. Want alles is voldaan. Ja, maar zeg je, heeft die wet dan geen plaats in het leven van een christen? Zeker, die wet heeft een plaats in je hart gekregen dan. Maar je hoeft er niets mee te worden. Want als je de Heer Jezus kent en hem lief hebt, dan heb je God als je liefdevolle vader. En zo'n lieve vader verlang je toch om te gehoorzamen. Dan is die wet geen moedje meer. Maar dat is een leven in de vrijheid waarin we door Christus gezet zijn. Dat is een verlangen om Hem te dienen, om voor Hem te leven. Ja, hoe kom ik dan tot dat leven? Zeg je, wat moet ik dan doen? Niets. Dan alleen te vluchten tot de Heer Jezus. Want bij Hem moet je zijn, bij Hem, Hij die de wet draagt in zijn binnenste. Verwacht er dan toch alleen van hem. Want als ik hem ken. Als ik hem mag kennen. Dan is het niet meer zo van nu ken ik de Heer Jezus. Nu heeft hij mijn zonde vergeven. Nu ben ik aan zet. Nu ben ik gerechtvaardigd. Nu moet ik gaan werken aan de heiliging. Maar gemeente, dat is weer moeten. Dat is opnieuw die wet. Die zegt je moet dit en je moet dat. Het evangelie zegt toch het is gedaan. Als ik Christus ken en hij mij lief geworden is. Dan is hij niet alleen mijn rechtvaardiging. Maar ook mijn heiliging. In hem ben ik gerechtvaardigd. In hem ben ik geheiligd. leven, een heiligend leven. Ja, laten we dat nooit losmaken van het werk van de Heer Jezus. Want als we de heiliging losmaken van Christus, dan verval je in de wet. Je moet dit en je moet dat. Dan komen we niet verder dan een oppervlakkig moralisme. En moralisme heeft geen diepgang en geen wortel. Want dat komen we buiten de kerk genoeg tegen. Paulus zou zeggen, dan worden we opnieuw met het juk van de dienstbaarheid bevangen. Dat is een leven alsof er geen evangelie is. Zeker, er is een leven in heiliging, maar laten we dat nooit losmaken van Christus. Want een leven in heiliging is leven uit Christus. Leven vanuit wat Hij gedaan heeft. En zeker, dan zit er groei en vooruitgang in het leven van een christen. Maar dat is een groeien in de genade. Dat je het steeds minder van jezelf gaat verwachten. En het steeds meer gaat zoeken in en bij de Heer Jezus. En dan ga je steeds meer op Hem lijken. Dan word je wie je in Hem bent. Dan ga je zijn beeld vertonen. De wet die in het hart van Christus is, komt dan ook steeds meer in mijn hart te staan door zijn genade. En wij zeggen het wel eens, waar je mee omgaat, word je mee besmet. En dat is hier ook zo, maar dan in positieve zin. Als je met de Heere omgaat, als je met Hem leeft, dan word je met Hem, tussen aanhalingstekens, besmet. Dan ga je steeds meer op Hem lijken. Dan ga je steeds meer in Hem zien. Steeds meer van Hem ontvangen. Steeds meer op Hem lijken. Zodat anderen in mij Christus gaan zien. En dat kan alleen door een leven dicht bij de Heer Jezus, dicht bij de ark. Die gemeenschap met Hem door het geloof. Want als je weet wie je van jezelf bent en als je leeft met de Heer, dan ga je dat steeds meer zien. Wie je van Hemzelf bent, wie je in jezelf bent. Dan ga je steeds minder van jezelf denken. Nee, ik bedoel geen negatief zelfbeeld, maar dan ga je steeds meer zien dat je het van jezelf, dat je er niks van afbrengt. Dat je van jezelf geen gerechtigheid hebt, maar dat alles, echt alles in Hem is. Ik ben zo vaak ontrouw. Maar toch mag ik weten dat mijn leven vast ligt in zijn verkiezende liefde, in zijn trouw en genade. Hij heeft mij opgezocht in mijn zonde, mij gerechtvaardigd en dat niet alleen, hij heeft mij ook geheiligd. En nu mag ik zijn wil doen, in afhankelijkheid van hem. Leven dicht bij hem. Jezus drukt het zijn discipelen op het hart, vlak voor zijn lijden en sterven. Blijf in mij en ik in u. Wie in mij blijft en ik in hem, die draagt veel vrucht. Want zonder mij kunt u niets doen. Gemeente, als we dit voor ogen houden, dan klinkt die oproep die verderop klinkt in hoofdstuk 10 ineens heel anders. Vers 12 en 13. Nu dan, Israël. Wat vraagt de Heer uw God van u dan de Heer uw God te vrezen? In al zijn wegen te gaan, hem lief te hebben en de Heer uw God te dienen met heel uw hart en met heel uw ziel. En de geboden van de Heer en zijn verordeningen die ik u heden gebied in acht te nemen, u ten goede. Je leven als een offer voor de Heer. Dat je hart helemaal op hem gericht is. Niet meer overgeleverd aan de macht van de zonden, maar aan hem. Want hij heeft zoveel gedaan voor Israël, verlost uit Egypte en dan die oproep, dien de Heer. Een gemeente voor ons niet anders, hij heeft al zoveel gedaan. Je bent gedoopt. Gods naam aan je voorhoofd. Zijn beloften van genade en vergeving aan je voorhoofd. En heb je daar al amen op gezegd? Heb je zo je leven aan hem overgegeven? Want hij wil je hart hebben. Niet een klein beetje, niet halfslachtig, maar helemaal, met heel je hart, heel je ziel. Christus gaf zich immers ook volledig. Hij gaf zich helemaal tot rechtvaardiging, tot heiliging, tot een volkomen verlossing. Ja, leef met hem, gemeente, want zonder kan niet. Leef van zijn verzoenend werk aan het kruis, want leef met hem. Hij die Gods wet vervuld heeft. Hij laat het ons zien wat het is om te leven tot eer van God. Door hem kan en mag ik mijn leven in zijn dienst besteden. Dan kom ik tot mijn bestemming. Dan kom ik tot mijn doel waarvoor ik geschapen ben. Dan kom ik in Kanaan. Kijk nog even mee naar Israël. Het is bijna in Kanaan aangekomen. Nog één barrière scheidt hen van het land van de belofte, de Jordaan. Zie je daar die stoet gaan? Dan moet je goed kijken voorop, vooraan. Vooraan gaat de ark van het verbond met daarop het verzoendeksel en daarin de wet van God. Zie het in je gedachten voor je? De ark die wijst op Christus. Christus gaat voorop met de wet in zijn binnenste. En wanneer de priesters met de ark, met de wet daarin, het water van de Jordaan raken, wordt er een weg gebaand, het water wijkt en er is een doorgang naar het beloofde land. De ark voorop. En zo, gemeente, gaat Christus met de wet in zijn binnenste voorop. Hij gaat ons voor naar het beloofde land. Hij is er namelijk al. Dankzij hem is er een doorgang. En wanneer we leven met hem, kunnen wij met hem die doodsjordaan door. Om zo dat hemelse Kanaan, om in dat hemelse Kanaan aan te komen. We hoeven hem slechts te volgen en het van hem alleen te verwachten, want welzalig hij, van wie de kracht in u is. In hun hart zijn de gebaande wegen. Gaan zij door het dal van de moerbeibomen, dan stellen ze hem tot een fontein. Ook zal de regen hen gans rijkelijk overdekken, zij gaan van kracht tot kracht. En zij zullen verschijnen voor God. In Sion. Amen. We zingen op Psalm 25 en daarvan het tweede vers. Heer, hij maakt mij uw wegen door uw woord en geest bekend. En ook het zesde vers waar we zingen. En zijn God geheiligd zaad, dus door God geheiligd, niet door de mens, maar en zijn God geheiligd zaad, zal het gezegend aardrijk erven. Psalm 25 vers 2. En 6. Laten wij danken en bidden. Heere, wat een belofte is dat. En zijn God geheiligd zaad zal het gezegend aardrijk erven. Daar zorgt u voor. Daar staat u zelf voor in. Heere, wat is uw trouw groot. Wat is uw genade zo groot. En dat tegenover onze ontrouw. Heere, zegen zo toch uw woord aan ons hart. Dat het in ons hart zullen meedragen. En het zo steeds meer leren. Om het toch helemaal van u te verwachten. U die alles volbracht hebt. En die mensen als wij wil trekken tot uw dienst. Werkt u zo in ons hart en leven. Maak ons ertoe bereid. En leer ons te leven uit alles wat er in uw Zoon, de Heer Jezus Christus, te vinden is. En dat is toch alles wat wij nodig hebben om te leven en om te sterven. Wij danken u voor deze dag die u ons gegeven hebt, voor uw woord dat mocht klinken. En wij bidden u, en dragen ze ook elkaar aan u op. U kent ons allen. U weet van de omstandigheden van ons leven af. Ook daar waar zorgen en ziekte zijn. Zo denk aan lichamelijke en psychische zieken. We dragen hen aan u op. U kent de zorg. U weet van de nood. U ziet het verdriet. Heere, ontferm u. En geef u kracht naar kruis. Schenk alles wat nodig is. En gaat u met hen mee. Bid u voor deze wereld. Een wereld die zo onrustig is, Heer. En dan denken we met name aan de spanningen die steeds verder lijken op te lopen in het Midden-Oosten. In Israël. We bidden om vrede. Heer, de situatie is zo complex. En wat moeten we anders dan het bij u brengen? Wilt u uitkomst geven? Wilt u vrede geven? Bescherm en bewaar uw volk. Houd het vast naar uw belofte. En geef dat ze bovenal ook u als de Messias mogen erkennen. Als de Christus die al gekomen is. Vervul zo uw belofte onder uw volk. En bouw ook onder uw volk en ook verder in het Midden-Oosten, dwars door alles heen, uw koninkrijk. We bidden u voor de kerk in, het deel van uw kerk in verdrukking. Om mensen te vluchten voor dreigend geweld, omdat ze uw naam belijden. Omdat ze in uw naam samenkomen, Heer. We bidden om uw ontferming over hen. Houd hen vast. Houd hen staande te midden van alle verdrukking. En geef hen het zicht op u. Zo bidden we ook voor de kerk in ons land. Houdt u haar toch vast bij u en uw woord. En geeft u waar nodig ook een terugkeer naar u en uw woord. Opdat u aan uw eer komt. Dat het ons allen te doen is om de eer van uw naam. Want uw naam alleen komt toch toe de lof. De eer, de dank en de aanbidding. U bent het waard. Getrouwe drie enige God. Vader, Zoon en Heilige Geest. In zijn naam bidden wij. Om Jezus wil. Amen. zingen wij tot slot van Psalm 84 en daarvan het derde vers. Welzaligheid die al zijn kracht en hulp alleen van u verwacht. En ook het vierde vers. Zij gaan van kracht tot kracht steeds voort. Elk hunner zal in het zalig oord van Sion haast voor God verschijnen. Psalm 84 vers 3 en 4. Zegen van de Heere. O Vader, dat uw liefde ons blijkt. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer. Drie enige God, u zij al de eer. Amen.